Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. We leven in een wereld met heel veel verschillende rassen, culturen, godsdiensten, grote groepen minderheden. En we merken dat er meer en meer onvrede is tussen al die groepen, ondanks de grote vooruitgang op technisch, medisch gebied, sociale voorzieningen enzovoort. En toch is er heel veel gemopper. En we zijn vergeten hoe het vroeger was. Veel harder werken, minder comfort. En veel sterfgevallen die nu grotendeels in onze westerse landen zelfs niet meer voorkomen. Laten we bidden. Heilige Geest, laat ons stilstaan bij wat er ons zou kunnen helpen om meer verbondenheid onder elkaar te bewerken, waardoor het leven in vrede terug meer kansen krijgt. Amen. Herinner jullie hoe het Joodse volk bevrijd rondzwierf in de woestijn, op weg naar het beloofde land? Ze waren slaven geweest en nu vrij. Maar ja, vrij, daarom nog geen gemeenschap met een gezamenlijke visie en inzet voor elkaars toekomst. In de Bijbel sprak de farao over een volk. Ja, zo algemeen, een volk is in feite een gemeenschap met hetzelfde lot. De Israëlieten delen wel een verleden. En het is zelfs van 400 jaar slavernij. Wat schoot er nog over van hun geloof? Hun vertrouwen in God. Kwamen ze nog bijeen om te bidden en te vieren tijdens die 400 jaar? Er was amper kans om te recupereren en te overleven. Als slaaf nog wel, hè? Dat wil niet zeggen dat ze niet meer individueel tot God hebben gebeden. En ze hebben blijkbaar ook de verhalen van de aartsvaders bij het vuur aan hun kinderen doorgegeven. Maar ze zitten toch in een slavenmentaliteit. En ja, in de woestijn vrij zijn, maar onbekwaam om daar eigenlijk mee om te gaan. Wat betekent die vrijheid dan? Hoe moeten ze die gebruiken? Hun vertrouwen in God zou wel gegroeid moeten zijn, hè, door die spectaculaire bevrijding. En ze hebben ook een leidersduo, Mozes en Aaron. Maar waar zijn slaven op gericht? Op de meest noodzakelijke dingen om te overleven. Eten, drinken, niet ziek worden. Dus het duurt niet lang voor ze beginnen te klagen tegen Mozes. Ze willen zelfs terug naar Egypte, naar de vleespotten van Egypte. Beeld u in, ze willen terug naar Egypte. Nu, we moeten toch eens denken, veel mensen die in onze tijd wel gesteld zijn en alles eigenlijk door hard werken hebben kunnen opbouwen. Wat doen die vaak? Die geven hun kinderen ongeveer alles wat dat die maar zouden willen. Ze overladen hen met geschenken en ze geven toe aan heel veel grillen. Die kinderen moeten niet meer echt delen. Ze krijgen een zakje snoep, dat is voor hen alleen. Ze moeten het niet rondgaan en een overschot dan krijgen of zo. Nee, het is voor hen alleen persoonlijk. Er zijn ook kinderen die een scène maken in de supermarkt en zo, omdat hun mama niet direct iets koopt wat zij nu zoveel zin in hebben. En dan is die mama natuurlijk verlegen, want iedereen kijkt toe, want zo'n scène voor zo'n prul, allee, hoe kan dat nu? En dan gaat ze het maar vlug meenemen en dat kind doen zwijgen. Ik vind dat super erg. Ik heb altijd medelijden met die mama's. Het bevrijde volk moet nu in een nieuwe situatie, en het is de woestijn dan nog, kunnen werken, iets doen, niet alleen maar gericht zijn op krijgen. En je zou kunnen zeggen, in onze tijd, als de vreemdelingen hier toestromen van landen waar er oorlog was, hongersnood bijvoorbeeld, economische crisis, maar ook een land met een dictator waar ze voor op de vlucht zijn als minderheid bijvoorbeeld, of vervolgd geweest zijn voor hun geloof, die komen hier aangestroomd. Ja? Die willen ook iets kunnen doen, iets terug, allez, kunnen aan het werk gaan, bouwen aan een nieuwe toekomst. En in Exodus, in de Bijbel, lezen we dus ook dat het manna uit de lucht valt. En ze mogen het oprapen, maar slechts voor 1 dag. 6 dagen en de 6e dag mogen ze voor 2 dagen verzamelen. Want de Sabbat, de zaterdag dus, is het goed van die helemaal vrij te houden voor God. Maar voor 1 dag verzamelen maar, allee. Ze vertrouwen dat zaakje niet, hè? Dus ze beginnen toch meer te verzamelen. En dat, ja, dat vergaat dan, hè? Dat is slecht geworden. Ze moeten het nog leren zo, vertrouwen te geven. In God en in Mozes. En Mozes weet er ook niet altijd een oplossing voor, hè? Hij klaagt tegen God ook, hè? Hij zegt zo van, ja, het is een weerspannig volk en zo, hè? Ze hebben nog geen echte verantwoordelijkheid geleerd, ze hebben nog geen echte zelfbeheersing. Hun vertrouwen is nog veel te klein. Ja, er moet nog iets gebeuren om daar een volk van te maken, een samenhangende groep met een eigen identiteit en ook een zending. Dat is belangrijk. En God gaat ze verzamelen rond de berg en zo, maar ze zijn doodsbang, al die bliksem en dat gedonder en zo. Oeh, dan willen ze zo nog niet echt die berg op. Hè. Maar Mozes gaat er dan wel op en hij blijft veel, veel te lang weg. Ze denken dat hij dood is. Hè. En dus ze gaan toch iets beginnen te doen. Op zich, iets doen is niet erg, maar wat dat ze doen is natuurlijk nog alles behalve. Hè. Want ze maken dan dat gouden kalf. En Aaron, die ook niet goed in zijn leidersrol nog niet zit, die heeft dat laten begaan. Misschien omdat ook een goezak is, hè, zoals ze dat zeggen. Hè. Iemand die iets begrijpt, zo van dat volk heeft dat nodig, dat ze God zien. Maar dat dan een afgod dan is, zo'n beetje zoals in Egypte, een gouden kalf. Allee, God is toch geen gouden kalf, hè. Maar ze hebben er wel moeite voor gedaan. Ze hebben juwelen afgegeven en zo. Als Mozes dan beneden komt en met zijn 10 geboden op die stenen tafelen, dan verbrijzelt hij die. En de rabbijnen zeggen nu, hè, die geven daar commentaren op en zeggen, dat eerste exemplaar was ingegrift door God. En Mozes heeft ergens schrik gehad dat ze daar ook een afgod van gingen maken. En God heeft hem daar nooit voor gestraft. Hè. Hij heeft een tweede keer naar boven moeten gaan om dat terug te gaan opschrijven en zo. Maar Mozes is dus wel een leider die probeert ook te zien, zo dieper te zien, wat zit daarachter. En samen met God onderscheidt hij dan zo en komen ze tot de conclusie dat God eigenlijk vraagt dat ze tabernakel gaan bouwen. Ja, dat is een vrije bijdrage en dat is goed omschreven. En ergens zijn ze blij, ze kunnen iets goed maken van hun vorig gedrag. Dat hebben ze nodig. En ik dacht van, ze hebben al veel sieraden afgestaan voor hun gouden kalf. En nu moeten ze er terug afstaan. Maar ze doen het, hè. Ze willen iets goed maken. En ergens is het nu een gezamenlijk project, waardoor dat ze, ja, ten opzichte van God, ten opzichte van elkaar, iets kunnen opbouwen. God gaat tussen hen, in hen kunnen wonen, zijn vaste plaats hebben. Een goede leider moet dus ook de samenleving of die gemeenschap regels bezorgen en de tekortkomingen helpen oplossen, buitensporig gedrag wegnemen, een soort regel opstellen. Hij gaat dat niet alleen doen. Hè. Hij moet gezag hebben, oké, maar niet te veel ook niet, want anders is de eigenheid van de individuele persoon, komt die niet voldoende niet meer aan bod zo. En een minderheid in een samenleving moet ook aan bod kunnen komen. Iedereen moet zijn steentje, zijn vrije bijdrage kunnen leveren. En leiders, ja, we hebben zo'n leiders nodig die aandacht hebben voor elke persoon afzonderlijk. Het temperament, het karakter, de talenten leren ontdekken in een parochie. Onze pastoor die wij ooit gehad hebben, die wist dat van iedereen, echt iedereen in te schakelen. Van klein tot groot. ik was daar zelf ook later vol van. Dat was echt een groot voorbeeld. Bouwen aan een gemeenschap, steentje per steentje, met elk steentje of elk mozaïek. Ja, steentje, een mooi mozaïek, het gezicht van Jezus eventueel. De vele verschillende rassen en talen die hier bij ons in België toestromen, ja, onze kerken, op veel plaatsen staan ze bijna leeg. Er zijn heel wat kerken doorgegeven aan een Armeense kerk, de Koptische kerk, de Orthodoxe kerk. Je vindt die in Antwerpen, in Mechelen, in Gent, in Brussel. En die mensen die zijn blij, want zij mogen hun liturgie samen beleven. Zij kunnen samen nog eens bijeenkomen en ja, dat is belangrijk voor hen. En dat vraagt ook inzet, hè, want ze komen uit verschillende landen en misschien dat het toch niet helemaal identiek is hoe dat ze in liturgie vieren. Zo hebben wij ook mensen die toekomen in onze kerken, de Rooms-Katholieke kerk bedoel ik dan. En dat zijn er bijvoorbeeld uit Afrika, uit Azië en het Midden-Oosten. Dan is de bedoeling natuurlijk dat wij ook samen gemeenschap vormen, dat die opgenomen worden. Dat we gaan de weg gaan van het luisteren, proberen te ontdekken hoe dat iedereen er zich goed kan bij voelen, eraan mee kan werken, aan die gemeenschap. En er moet dan wel wat meer gebeuren dan zo'n folkloristische namiddag of dag zo, waarin dat de lekkerste dessertjes worden uitgewisseld. Al is dat, ik zou zeggen, een goed begin. Maar dat is maar een heel, heel klein onderdeeltje. Want eigenlijk moet er veel meer gebeuren. Ze moeten echt een plaats krijgen in de liturgie. Ze moeten aanvoelen, waar kan ik mijn christen zijn hier mee opbouwen en iets doorgeven. En Jezus heeft toch gezegd, ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb ontvangen. Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden. En dat vind ik belangrijk. Geen dienaars meer, maar vrienden. Dus het is een oproep om vriendschap te sluiten. Een wereldwijde vriendschap. Ons hart open te stellen. En ja, uit te kijken zo van, wie zijn die mensen? Waar zijn die goed in? Wat brengen ze ons, wat brengen zij aan? We mogen niet vergeten dat zij soms trauma's hebben, hè? Van hetgeen dat ze kinder hebben meegemaakt. We mogen hen zeker niet tot slaven maken. Zo van, wij doen dat hier zo, en zo, en zo. En anders is het niet goed genoeg zo. Ze mogen meewerken op hun manier. Ik denk aan de school. Daar is ook aandacht voor vreemdelingen. Op sociaal, intellectueel vlak. Ze willen daar enorm veel goed voor doen. Maar geven ze hen ook de kans om iets uit te wisselen in verband met hun geloof. Hoe dat zij vieren bijvoorbeeld. Krijgen ze de kans om te dansen, te zingen, op hun manier iets aan te leren aan de rest van de klas bijvoorbeeld. Wat vinden zij vreemd bij ons? Wat vinden wij speciaal bij hen? Kunnen we van hen iets leren? Vergeet niet, Jezus heeft ons gezonden naar alle volkeren over gans de wereld. En wij maar weg naar ginder gaan. En nu is het omgekeerde beweging. Zij komen naar ons. En hier staat geloof soms op een klein pitje. Is dat geen buitengewone kans? Is dat geen prachtige kans voor ons? We moeten niet meer naar kinderen gaan, maar zij komen naar ons. En wij kunnen samen al die steentjes bij elkaar leggen. We kunnen samen het lichaam van Jezus Christus vormen, de kerk. Want hij leeft. En hij leeft nu in onze kerk, nu, voor nu. Dus we gaan eens even naar het lied luisteren, opdat zij één zijn. Want daar gaan we naartoe natuurlijk.
Opdat zij één zijn, zoals zij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij één zijn. bid voor hen die in mij geloven, dat zij één zijn zoals wij. Zoals u in mij bent en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij. Opdat de wereld geloven zal dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had met dezelfde liefde waarmee u mij heeft lief gehad.
Opdat zij één zijn zoals zij één zijn, ik in hen en u in mij. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij.
Jezus heeft eigenlijk aan alles gedacht, opdat we een gemeenschap zouden kunnen worden, in en met en door hem. Alles wat hij ons vraagt is te blijven geloven in hem, zijn woorden ook in de praktijk te brengen, de zending die hij gegeven heeft naar nu te vertalen. Nu zijn we christen. Hij had maar 12 apostelen. Dat is nu ook niet zoveel, hè? Ja, we weten dat er zo'n 72 leerlingen waren ook. Maar om de hele wereld te veroveren is dat toch niet zoveel. 12 apostelen. En ja, heeft daar een leider voor aangesteld, Petrus. De rots, want dat is een symbolische naam, Petrus. Hij heette Simon. Petrus. En we weten allemaal hoe dat Petrus geweest is. Hij was niet zo dapper. Hij heeft Jezus verlogen. Hij is door de mand gegaan, bij wijze van spreken. Helemaal niet een rots. En hij was ook niet onder het kruis, volgens het verslag bijvoorbeeld van Johannes. We vinden hem daar niet. Toch is hij een goede leider geworden. Maar hij is moeten groeien in het leiderschap. En Jezus heeft dat mogelijk gemaakt, hè? Want hij heeft na zijn dood en verrijzenis zijn apostelen regelmatig teruggezien en ja, nog bijgewerkt. En duidelijk gemaakt, ik ben hier, hè? Ik ben het. Ik ben verrezen, ik leef. En ik denk ook zo van, zij hebben veel vervolgingen meegemaakt en sommigen zijn echt gefolterd en als martelaar gestorven. Ik zou mijn leven niet kunnen geven als ik daar niet heilig van overtuigd was dat Jezus echt verrezen was. Dat fabelke dat ze rondgestrooid hebben, de soldaten, dat ze Jezus lijk hadden verstopt ergens. Als dat waar was, dat ze dat zouden gedaan hebben, dan zou ik dat toch toegeven en mijn leven daarvoor niet laten verknallen. Nee, ze hebben dat echt geloofd en ze zijn er ook voor gegaan en ze zijn tot het uiterste gegaan. En Petrus heeft dan toch ook met Pinksteren heeft hij de Heilige Geest ook ontvangen. En voor iedereen die daar aanwezig was en daar rondliep, heeft hij durven zeggen dat Jezus leeft en verrezen is. Hij heeft daar getuigenis voor afgelegd, maar in de Heilige Geest. En al die mensen zijn daardoor geraakt geworden. Hun hart is open gegaan. En ze zijn met vele hongerig geworden naar het woord van Jezus en naar het leven van Jezus. En ze moesten vertellen. En dat is wat wij zeggen, de leer van de apostelen. Daar verlangden ze naar. Ze wilden weten, zij kenden Jezus, zij hadden bij Jezus zoveel meegemaakt. Dat wilden ze nu ook allemaal weten. Wat moeten we doen? Ja? En Petrus heeft hen dat mogelijk gemaakt. De eerste christenen hebben dus heel veel mensen verteld over Jezus. Catechese gegeven. En daar staat ook in de handelingen van de apostelen, tweede hoofdstuk, 42e vers, ze legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen. En ze bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven. Dus ze kwamen bij elkaar. Ze werden naar elkaar toegedreven. En dat staat er ook, ijverig in het breken van het brood. Wat is dat? Ijverig in het breken van het brood. Dat is het laatste avondmaal. Dat is de Eucharistie. Dat is in communie gaan. Met elkaar en met God één worden. Lichaam van Christus worden. En samen bidden. En nu wil ik daar toch graag een hedendaagse, van nu, illustratie bij geven. Ik raad aan om Kerknet te lezen, hè, voor diegenen die het nog niet ontdekt hebben op hun computer. Dat is echt de moeite, hè? Want daar vind je dus mooie artikels, maar je vindt er ook getuigenissen. Ik ga er één vertellen. Ik lees dat niet af van Kerknet, ik vertel het gewoon. Het gaat over Miel de Schuiter. 29 jaar. 29 jaar, dat is geen kind, hè. Die is gedoopt in Sint-Baafs in Bisdom Gent op 30 maart om 9 uur 's avonds. Ja. Hij was helemaal niet gelovig opgevoed, zijn ouders gescheiden. En hij was tamelijk jong toen dat zijn vader stierf. Maar zijn vader had ook eens iets speciaals meegemaakt. Toen was hij nog jonger. En het was een zwaar ongeluk, auto-ongeluk. En hij had dat overleefd, want er waren bijna geen verwondingen geweest. Die man was daar, die voelde zich echt als een mirakel. En hij heeft dan een plakkaat opgehangen in zijn auto. Jesus is my friend. Jezus is mijn vriend. Maar ja, de firma was daar niet over te spreken, want dat was een auto van de firma. En hij mocht dat dus niet meer blijven ophangen in zijn auto, dat iedereen dat kon zien. Ja, dat plakkaat is dan naar de keuken verhuisd. Maar Miel heeft dat toch, ja, ergens een goede herinnering aan. Hij heeft dat toch opgenomen, hoe klein hij ook was zo. En achteraf is zijn vader dan, meerdere jaren later, is zijn vader toch nog jong gestorven. En Miel had veel levensvragen. Ja, hoe zit dat in elkaar, dat leven van hier? Hè? Heeft dat allemaal zin? En hij sprak daarover met een vriend. En die vriend heeft hem dan uitgenodigd om er mee te gaan naar een bijeenkomst in de Sint-Michielsbeweging. Dat is een uitnodiging, hè? Dat is geen verplichting. En het is een man van 29 jaar, die doet wat hij wil. Hè? Hij heeft daar toch ja op gezegd. En hij voelde zich daar welkom. Thuis, eigenlijk. Hij heeft dan na een tijdje inderdaad het voorbereidende traject gedaan van catechumenaat. Dus om catechumeen te worden, catechese te krijgen als voorbereiding op het doopsel. Dat is een vrije beslissing van zijn kant. Hè. Dat is niet opgedrongen. En hij komt terecht bij twee mensen, onder andere doopmeter Jefta en de doopmeter Fernand. En bij Fernand op gesprek, begeleiding. En bij Jefta ontving hij zo, ja, goede lectuur. Want hij kon wel wat aan, hè. Op 29 jaar is uw verstand goed ontwikkeld. En als je honger hebt naar meer, er zijn boeken genoeg, hè. Dus hij gaf hem de juiste boeken door om zijn geloof te verdiepen. Maar hij heeft ook deelgenomen aan het traject bij de Jezuïeten in de abdij van Drongen. Hij kon ook in gesprek gaan met de andere doopleerlingen uit het bisdom. Dat was ook erg inspirerend. En ja, in de 40 dagen tijd heeft hij een week vakantie genomen om zich nog meer te kunnen voorbereiden op zijn doopsel. Ja, want hij wou dat zo goed mogelijk doen. En daarvoor heeft hij ook bijvoorbeeld beslist, ik ga niet op Netflix. En ik ga niet meer gamen, dus geen spelletjes meer spelen. En hij ging ook geen alcohol meer drinken in die periode van de vaste. Behalve op het doopfeestje van vrienden. En hij is ook gaan meebidden met een gebedsgroep van Thésée en zo. Nu, ik weet niet of het u opvalt, maar bij mij viel dat direct op zo dat alle ingrediënten aanwezig zijn van een geloofsgemeenschap. Zoals die eerste christenen. Want Miel gaat zich toeleggen op de leer van de apostelen. De Bijbel, de evangelies lezen. Hij krijgt daar uitleg over. Hij gaat zich in boeken daarop toeleggen. En hij kan erover uitwisselen met anderen. Hij gaat dus ook samenkomen. Hij gaat ook meevieren in eucharistievieringen. Maar hij gaat nog niet de communie. Maar dat verlangen, want wat is communie? Dat is gemeenschap vormen, dat is er al aanwezig. Hè? Maar de gemeenschap met Jezus, dat verlangen moet nog verder groeien en hij moet eerst gedoopt worden. Hè? Dat is de bezegeling om volledig opgenomen te worden in het lichaam van Christus en samen dan ook met de andere kerk te vormen en een goede parochie enzovoort. Hij mag daar dus naar uitkijken. Hij kan ook groeien in gebed door verschillende vormen. Als hij daar in de eucharistieviering is, heeft hij verschillende vormen van gebed. Een lied, het eucharistisch gebed, de schuldbelijdenis, noem maar op, voorbeden. Het zijn allemaal vormen van gebed. En hij kan ook naar de abdij van Drongen voor bezinningen. En hij kan er stilte ervaren. Hij kan de Thésée-liederen ontdekken die zoals een mantra een bepaalde zin of een gebedszin herhalen op melodieën die altijd terugkeren. Hij heeft toch veel kansen, hè, om dat allemaal te verdiepen. En ja, het feit dat hij dan ook zichzelf wat beperkingen oplegt, dat hij daar meer tijd voor kan maken. Hij laat dus wat verslaving zou kunnen bewerken. Hij laat wat dat tijd rooft en dat er eigenlijk niet zoveel belang heeft in verhouding tot het meer houden van Jezus, het meer aangetrokken worden door Jezus' woord en daar proberen iets mee te doen in zijn leven. Je kunt moeilijk zeggen dat die man niet veranderd is. Hè? Die is serieus veranderd, heeft nieuwe inzichten, nieuwe vrienden gevonden en andere gewoontes aangenomen. En hij kiest vrij. Miel de Schuiter, 29 jaar, een Vlaming. Ja? Het is geen bevlieging. Hij is oud genoeg voor al die dingen om dat grondig te voor te bereiden. Doopsel, vormsel, eerste communie. Een overtuigde christen die ook er zo van overloopt dat hij wil van getuigen. En dat is wel typisch zo van die mensen die zo een sterke bekering hebben meegemaakt, die kunnen daar niet over zwijgen. Dat is allemaal nieuw en die moeten daar iets over zeggen. Terwijl veel christenen bijna niet over hun geloof spreken. Dat is raar voor hen, hè? Dat die daar niet over praten. Of weinig te zeggen hebben. Wat kunnen wij van hen leren? Dat heb ik mij afgevraagd. Waar volgen wij nieuwe onderrichtingen? En wisselen wij of leren wij uitwisselen over ons geloof? Of hebben we geloofsvragen? Doen we daar iets mee? De blijde boodschap, het evangelie is een blijde boodschap. Durven we zeggen, Jesus is my friend. Jezus is mijn vriend. Of zeggen we al een keer, nee, dat ga ik niet doen en dat ga ik niet doen, want ja, dat is gevaarlijk. Ik moet het goede leren kiezen. Wat kan mij deugd doen? Een gebedsavond bijvoorbeeld. Of een bijbelgroep kan mij ook deugd doen. En wat ga ik doen met de mensen die mij vragen stellen? Ga ik een antwoord kunnen geven? Vormen wij een dynamische gemeenschap? Ik hoor al dat sommigen zeggen, we zitten daar eigenlijk met niet veel in de kerk en zo. Dat zal niemand niet aantrekken.
Als je zo begint, natuurlijk niet. Alles hangt er vanaf of dat je een goede gemeenschap bent, of je van elkaar houdt en of dat je betrokken leeft op elkaar. Die nieuwe persoon kunt je ook leren kennen en daar kunt je ook van ontdekken waar dat je die kunt inschakelen, hoe dat je die kunt helpen enzovoort. We moeten ons die vraag stellen. Hij heeft verbondenheid gevonden, die Miel, en hij heeft ook goede leiders gezien, want die hadden een visie voor deze tijd. Allemaal voorbeelden die echt ingaan op zoekende mensen. De ene die heeft nood aan iets van dienstbaarheid, de andere die is arm en de eerste christenen die keken ook naar de weduwen en die kinderen hadden en zo, om die op te vangen. Ze hebben er diakens voor aangesteld, om de apostelen vrij te houden om catechese te kunnen geven. Hè? Want dat was nodig. Anders, ze hadden ze nog. Dus na een tijdje gingen ze moeten alles opschrijven natuurlijk, om het niet te verloren te laten gaan. En zijn er anderen die hiertoe komen met zware kwetsuren van wat ze meegemaakt hebben, of die dakloos zijn? Al die mensen die op ons afkomen, wat gaan wij daarmee doen? Gaan we daar iets voor doen? Want de eerste christenen hebben ook zo mensen tegengekomen. En wat zijn wij van hen? Zie eens hoe ze elkaar beminnen. Dat zijn wij van hen. Zie eens hoe ze elkaar beminnen. Alle die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en ze bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder alle te verdelen naar ieders behoefte. Onthoud het woordje naar ieders behoefte. Daar kan je echt, dat kan een sleutel zijn. Wat zou die nodig hebben? Kan ik daar iets voor doen? Kan ik daar iets aan delen? Kan ik daar iets weggeven? Als het over geld gaat, dan kan het zijn dat er veel mensen zeggen, ze moeten weer geld hebben en zo. Geld is ook een kans om te delen. En er zijn gezinnen die dat al doen, die elke maand een bepaald bedrag afstaan aan een goed werk. Of ze nu een zware maand gaan hebben of een lichte maand om uitgaven te doen, ze blijven dat vast bedrag besteden. Ik ga naar vers 27 van hoofdstuk 2. Daar staat: ze loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag, bracht de Heer er meer bijeen die gered zouden worden. Dat is toch prachtig. Elke dag zijn er die, met een tamtam van toen, te weten gekomen zijn dat ze daar hulp kunnen vinden, dat ze daar een luisterend oor hebben, dat ze daar mensen hebben die echt om elkaar geven. En het gelovig aspect kan best misschien nog niet eens aanwezig zijn, maar het kan komen. Handeling het vierde hoofdstuk is er nog zo'n kleine samenvatting, 32e vers. Daar staat: de menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van ziel. En met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en de genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen. Dat is toch belangrijk. Geen enkele noodlijdende onder hen. Dus ze doen er echt iets voor, op materieel vlak ook. En het lofgebed. Want de Heer leeft. We kunnen hem niet voldoende bezingen en danken. Het mag enthousiast zijn. En niet zo: loof nu de Heer alle naties der aarde. Met een uitgestreken gezicht. Ik zal in slaap vallen. Hè. Zijn we aanwezig bij elk woord dat we zingen? Zijn we echt tot de Heer van ons leven aan het spreken? Die liederen die drukken iets uit, dat is een gebed. Is er die relatie? Dat is het wat de jongeren zoeken en nodig hebben. Overtuigde, gelukkige christenen, die met elkaar een echte band hebben. Elkaar niet in de steek laten, helpen, samen uitkijken, hoe dat ze dat geluk met anderen kunnen delen, verbondenheid scheppen. Het gaat vaak doorheen die dienstbaarheid. En ten opzichte van mensen die het zwaar hebben. Niemand is een hopeloos geval, alstublieft. Voor Jezus is er niemand een hopeloos geval. Er wordt gezocht. Wat kunnen we doen voor die persoon? De eerste christenen waren gekend als ze ervoor gekend dat ze dienstbaar waren en gul in het geven aan de anderen. Dus de voedselbedeling was er en zo. En ze gaven catechese, inderdaad. Dus dat is belangrijk dat wij ook een welkomstcomité hebben in ons kerken. Want Jezus heeft toch ook gezegd aan Johannes en Andreas, kom en zie, als ze een vraag hadden. Waar leefde jij, Jezus? Waar houdt jij u op? Waar zijt jij? Kom en zie. U kunt het alleen maar weten door er naartoe mee te gaan, hè? Door er naartoe te gaan. En zo heeft Miel dat gedaan. Hè? Hij is naar de Sint-Michielsbeweging gegaan en hij heeft gezien. En hij is gebleven. We gaan nu het Regina Cheli bidden, want de Heer leeft. En dan mogen we met Maria bezingen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Wij bidden nog even verder. Kom, Heilige Geest, toon ons waar we voor onszelf herbronning kunnen vinden voor je woord. Maak ons moedig om tijd te voorzien om bij jou neer te knielen en dicht bij je hart te leven. We hebben je onderricht nodig om er zelf ook te kunnen geven aan mensen die uitleg vragen. Maak ons aandachtig voor hen die op zoek zijn, jong zowel als oud. Wij willen wel graag getuigen over ons geloof, maar niet alleen in woorden, ook in daden. Kom, Heilige Geest. Onze wereld heeft minder vertrouwen gekregen in de christenen omwille van onze zondigheid. We dragen allemaal een deel mee van zonde, maar we geloven dat God barmhartig is en steeds nieuwe kansen schenkt. Geef ons de vreugde en de kracht te getuigen over onze eigen onmacht en zonde, als we daarmee anderen moed kunnen geven om zelf ook de stap naar vergeving en verzoening te zetten. Laat waarheid en liefde altijd samengaan in ons leven, om zo waarachtige getuigen te worden. Kom, Heilige Geest, verzegel onze lippen van te veel kritiek en gemopper onder elkaar. Maak ons meer en meer tot mensen die altijd op zoek zijn naar het mooie, het edele, het goede, en dat ook bevestigen. Laat jouw enthousiasme ons hart veroveren, opdat het zich niet laat inpalmen door de tijdsgeest die iedereen down maakt en vooral slecht nieuws doorgeeft. Kom de blijde boodschap handen en voeten geven in ons dagelijks leven. Kom, Heilige Geest, maak ons meer en meer één. Open, ook voor allen die onverwachts bij ons aansluiten, dat ze hun plaats kunnen vinden. Maak ons tot een voortdurend welkomstcomité voor elkaar, want wie van ons ontvangt er niet graag extra aandacht en medeleven, al lopen we niet allemaal te koop met onze problemen. Kom, Heilige Geest, hier zijn we om dat steentje bij te dragen waar jij op hoopt voor het geheel. We willen graag samen loven en danken, samen ons inzetten en ook verder doen in moeilijke tijden vol kritische bedenking. Ja, Heer, zijn we. Zorg jij voor een innerlijke vlam die nooit kan uitdoven in ons hart. Dat levendige contact met de Heer, want Hij leeft. Alleluia. En we gaan nog luisteren naar het slotlied Vader, maak ons één. Dat kan je ook vinden op YouTube. Dank je voor uw aandacht.